Dames en heren, mag ik weer even uw aandacht? Ik verzoek u weer allemaal even een korte tijd zo min mogelijk te bewegen. Even blijven zitten. U mag straks, als het medium in trance is, kunt u zich weer bewegen en kunt u ook weer geluiden maken als u dat wilt. Maar wilt u nu even zo rustig mogelijk blijven zitten?
Het tweede gedeelte is, zoals u weet, bestemd voor vragen. De schriftelijke gaan voor. Als we er doorheen komen, dan kan er misschien nog meer komen, dat weet ik niet. Persoonlijke vragen mag ik niet op ingaan. Is een vraag iets persoonlijk gesteld, algemeen van belang, geef ik een algemeen antwoord. Ik hoop dat u daar vrede mee hebt. Vraag 1.
Is het noodzakelijk dat de wildstand door de mens op peil wordt gehouden, afschieten, of kan het wild zichzelf regelen? Zou door ingrijpen van de mens thans uitgestorven dieren voort hebben kunnen leven?
Nou, dat is een grote vraag. Kun je eigenlijk geen antwoord op geven? Kijk, wanneer de mens komt, dan verandert hij de hele ecologie op een zodanige manier dat dus de normale evenwichtscontrole die is ingebouwd wegvalt. En ja, dan zou de mens dus inderdaad met afschieten en dergelijke zou je eigenlijk een beetje het evenwicht moeten handhaven. Alleen schiet hij dan vaak te veel af en ontstaat weer een andere onevenwichtigheid, en dat is de ellende. Voldoende?
In een zeer oud boek, wat nog uit Atlantis stamt en uit het Sanskriet in het Engels vertaald in 1918 is, genaamd Vimanika Shastra Aeronautics, wordt de bouw van vliegtuigen beschreven. Het is een mengeling van zeer magische en zeer technische technieken. En nu dat boek bekend is in het Westen, zijn er al mensen bezig met het vervaardigen van zulke vliegtuigen. Vimanas. Is dit mogelijk in deze tijd?
Alleen wanneer je over een bijzonder goede gedachtecontrole beschikt. Aangezien, zoals u misschien weet, dergelijke voertuigen voor het grootste gedeelte door gedachtekracht worden bestuurd. En bovendien deels mede worden aangedreven door uw eigen uitstraling. Een soort van versterking van een levitatiekracht dus. Maar als u dat kunt, dan kan de rest ook. Waarom niet?
Bij intense meditatie worden soms stemmen gehoord die meezingen. Is dat je hogere zelf of andere geesten of beide? Soms is het een sterk elektronisch geluid.
Nou, als het een sterk elektronisch geluid is, dan begin ik me allereerst af te vragen of misschien de buis van Eustatius iets verontreinigd is. Of dat er kleine moeilijkheden zijn bij trommelvlies. Wanneer die namelijk bestaan, dan hoort u het ruisen van uw bloed. En daar u dus geconcentreerd bent op bepaalde hogere waarden, hebt u een grote kans dat u als het ware een begeleiding eruit fantaseert. Maar het is onder omstandigheden, en dan moet je heel erg voorzichtig zijn hoor, ik weet het ook niet beter te zeggen. Onder omstandigheden kun je een bepaalde harmonie ervaren. Het ervaren van die harmonie kan dan overgaan in auditieve en zelfs visuele hallucinaties. Je bent er nog steeds zelf, maar je vertaalt krachten waarmee je een mate van eenheid verkrijgt. Maar het is natuurlijk niet zo, niet waar, dat er een stelletje geesten om u heen komt staan om te neuren of elektronisch. Dat zit er niet in.
Onze zon is grillig en wankelmoedig. De geesten die op de geestelijke zon leven zijn filosofen, leraren en poëten. Zijn het daarbij ook grillige en wankelmoedige geesten, omdat het karakter van de zon zo is?
Ik weet niet of je het karakter van de zon als wankelmoedig en onevenwichtig kunt beschrijven. Je kunt alleen zeggen, het is een kleine, niet stabiele geeszon. En ze reageert volkomen volgens de regels die voor deze soort en deze aard bij deze massa en deze uitwisseling tussen kernmassa en protuberans eigenlijk gelden. Je zou dus kunnen zeggen, wanneer je te maken hebt met geesten van een geestelijke zon, we zullen even aannemen dat die bestaat, hè. Ja, neem me niet kwalijk hoor. Er is natuurlijk geen geestelijke zon in die zin dat het een bewoond gebied is, waardoor de stralen heen een filosofisch harpend rond zwabbert, hè. Een soort zonnige harp met harpie of zoiets. Dus, wanneer we kijken naar mensen die leven in wat wij een bepaald licht noemen, dan zijn zij over het algemeen inderdaad filosofen, soms leraren en soms ook poëten. Meestal zijn ze iets van alle drie. Om hen wankelmoedig te noemen, nee. Onevenwichtig ook, niet anders kunnen ze zich in die wereld niet handhaven. Ze hebben dus een grote mate van evenwichtigheid, dat wel. Maar daarnaast hebben ze natuurlijk hun specifieke geaardheid, hun eigen kwaliteiten. En dat betekent dat ook de hoogste geesten het op sommige punten niet met elkaar eens zijn. Alleen doen ze het gelukkig anders dan bij de EEG. Ze praten erover en soms overtuigen ze elkaar zelfs. Nou.
Waaruit bestaan de ingrijpende veranderingen die ons over een paar jaar te wachten staan?
Hoeveel tijd heb je? Een van de meest ingrijpende veranderingen is misschien wel dat Europa een eenheid wordt, ondanks alles. Een beperkte, maar toch. In de tweede plaats, er gaan grote veranderingen plaatsvinden in de verhouding Oost-West. Onder meer doordat er in Rusland het een en ander gebeurt. Dus we krijgen in ieder geval een iets wat andere samenhang op politiek terrein. Daarnaast heeft dat zijn invloed op de economie. Maar de mentaliteit van de mensen past niet meer bij de economische verhoudingen van het verleden. Daardoor zal ook het economisch bestel langzaam maar zeker verschuiven. En daar kun je ook rekenen, dus over een jaar of nou 10 misschien. Hè? Moet niet zeggen, het is overmorgen, zo gauw gaat het niet. Vooral niet als er een hoop mensen zijn die bang zijn dat ze centjes minder waard worden. Maar dan krijg je verder een verandering in mentaliteit in de wetenschap, zo hier en daar. Het is nu al vaak zo dat in bepaalde wetenschappen de wetenschapper meer filosoof dan wetenschapper is. Maar nou kan hij dus een filosofisch wetenschapper worden. En dat betekent dat hij vanuit denken en vanuit zijn innerlijk gaat werken en niet alleen vanuit een uiterlijk opzet en bewijsvoering. En dat zou kunnen voeren tot een heel nieuwe benadering van onder meer ziekte en dergelijke. Ja, dat. En er zijn natuurlijk ziekten bij waarvoor dat heel erg hard nodig is. Hè? Kijk, je hebt Amerika bijvoorbeeld met AIDS, nietwaar? Nou ja, goed. AIDS, dat doet me een beetje denken aan American AID gegeven door de CIA. Daar vinden ze een oplossing voor, binnenkort trouwens hoor, maak je geen zorgen. En er zijn meer van die dingen. Ik denk dat de leefwijze van de mensen gaat veranderen. Niet alleen door het anders beschikbaar zijn van voedingsmiddelen, maar ook wel degelijk door een andere manier van leven en denken. Dus er komt nogal wat. Maar ja, binnen de vraagstelling durf ik daar niet veel verder op door te gaan, hè? Anders komen de andere vragen niet aan bod.
Leeft Raoul Wallenberg nog en hoe kan hij vrijkomen?
Ik denk niet dat hij meer vrij zal komen. Daar waar hij zich op het ogenblik zwaar ziek bevindt, is de mogelijkheid dat hij ontdekt wordt heel gering. Punt 1. En punt 2, gezien zijn leeftijd en de kwaal waaraan hij leidt, plus de omstandigheden waaronder hij leeft, is het niet waarschijnlijk dat hij nog langer dan een jaar maximaal in leven blijft.
Wat is de reden dat hij gevangen gehouden
wordt? Omdat hij te veel zag, te veel wist, en bovendien een aantal mensen voor de gek had gehouden die dat niet erg prettig vonden.
Kunt u iets zeggen over de magische cirkel nabij de piramides van Gizeh?
Nee.
Hebben medicamenten invloed op het functioneren van de chakra's in hoeverre? En wat voor medicamenten zouden bij langdurig gebruik welke chakra's schaden? En door welke contemplaties kun je dit schadelijke effect verminderen?
Oh. Ook een leuk verlanglijstje. Het is geen eens Sinterklaas. Over het algemeen kan worden gezegd dat elk medicament dat invloed heeft op het evenwicht der interne secreties altijd een beïnvloeding van verschillende chakra's ten gevolge heeft. Daarbij zal het chakra dat het dicht ligt bij het aangetaste of in afscheiding veranderende orgaan de meeste aantasting vertonen. Wat je daartegen kunt doen. Ja, natuurlijk in de eerste plaats wat minder medicamenten gebruiken. Het zou voor veel mensen toch erg goed zijn hoor. Klein beetje terug naar de natuur. Maar Daarnaast zou ik de raad willen geven, wanneer u last hebt van dergelijke storingen, concentreren op het ik, concentreren op vrede in het ik, proberen dit evenwichtje voor te stellen als een soort landschap en probeer dat dan maar in jezelf volledig te beschrijven. Hierdoor ontstaat een ontspanning en deze ontspanning heeft ten gevolge dat eventueel afwijkende evenwichten van deze interne secreties zich weer gaan herstellen naar de norm toe, terwijl de werking van de medicamenten op zichzelf verder over het algemeen niet al te zwaar wordt belemmerd. Voldoende?
Door vele occulte groepjes wordt het beleven van elementen aangeduid als een mogelijkheid verder te komen op je geestelijke weg. Wat verstaat men hieronder? In hoeverre is dit waar? En waarom zou dit het geval zijn?
Ja, waarschijnlijk verstaat men onder de elementen, de oude elementen, dus aarde, water, vuur, lucht en eventueel eten. Het beleven daarvan is in feite het overwinnen van gebondenheden en angsten die met elk van die elementen samenhangen. Het is een deel van oude inwijdingsrieten en het zal bij zeer vele groepen dus inderdaad wel ook overgeleverd zijn tot in deze tijd. Het werkelijke nut ervan is een zelfconfrontatie, waardoor men afstand neemt van zijn eigen persoonlijkheid zoals hij was. En u weet, wanneer je afstand neemt, dan kun je veel. Was niet Galilei, geloof ik, die het gezegd heeft. Kan ook een ander geweest zijn, hè. Die zei, geef mij een hefboom en een steunpunt buiten de aarde en ik gooi de aarde uit haar baan. Nou, zo is het bij u ook. Als u eenmaal met uw bewustzijn buiten uzelf komt, dan kunt u zien wat er onjuist is en u kunt er een deel aan wijzigen. Maar omdat de wijzigingen op verschillende vlakken noodzakelijk zijn, en nooit alleen op één niveau, heb je de verschillende elementen te doorleven. Je wordt dan bewuster van jezelf, maar wie zichzelf meer in waarheid kent, ja, die kent natuurlijk ook meer waarheid van de wereld om zich heen en datgene wat hij in zich beleeft. Voldoende?
Wat zijn de effecten van het gebruik van piramides? Wat is het effect van de verschillende materialen, te weten hout, ijzer, koper, zink, op de houdbaarheid van etenswaren?
Nou, over het algemeen is hout het beste als het om het conserveren van etenswaren gaat. Lood heeft een groot geleidingsvermogen, is dus niet zo goed ervoor. Lood is een isolerend vermogen en dat kan alleen gebruikt worden wanneer het gaat om metalen. De werking van een piramide is alleen in het brandpunt werkelijk optimaal. Grote veranderingen kunnen dus alleen binnen het brandpunt van een piramide van zekere omvang verwacht worden. Voldoende?
Het Gilles de la Tourette-syndroom. Is het Gilles de la Tourette-syndroom zuiver een neurologische ziekte of spelen psychologische factoren mede een rol?
Als u me vertelt wat het syndroom is, want ik ken de term niet. Anders kan ik geen antwoord geven.
Hoe denkt u over psychochirurgie bij psychische patiënten? Is dit in geestelijk opzicht toelaatbaar?
Ach, geestelijk kun je er heel weinig aan veranderen. Maar wanneer we bijvoorbeeld denken aan frontale, prefrontale lobotomie en dergelijke, dan schakelen we toch wel een groot gedeelte van de gevoelens en daarmee van de remmingen uit. En de vraag is of de nieuwe persoonlijkheid dan feitelijk met zichzelf kan leven. Het kan dus geestelijk wel schadelijk zijn. Wanneer we daarentegen gewoon door een meting eerst vaststellen waar een fout zit en deze fout bijvoorbeeld door het vernietigen van enkele cellen zouden uitschakelen, dan hebben we dus een bepaald deel van een centrum uitgeschakeld en meer niet, dan lijkt me dat over het algemeen voor het geheel niet schadelijk en dus ook geestelijk niet schadelijk. Voldoende?
Psychoanalyse, is dat wetenschap of mythologie?
Een mooie vraag. Ik zou zeggen, het is een wetenschappelijk toegepaste mythologie. Maar ja, dat is niet helemaal waar. Het is namelijk deels een ervaringswetenschap die zich baseert op een mythologie en desondanks vaak tot reële resultaten weet te komen. Voldoende?
Een vrij lange vraag. Voor zover ik uit uw lezingen kan opmaken, betekent esoterie het maken van een innerlijke trip waarbij je in eerste instantie je eigen angsten en begeerten in al zijn verschrikkingen tegenkomt. Ja. Verder zou de trip bestaan uit het ontdekken en achterlaten van innerlijke vormwerelden en later allerlei vormloze werelden. Mm-hmm. De vragen hierbij, is esoterie inderdaad alleen het gaan van die innerlijke trip of spelen hier nog andere factoren een rol en welke dan?
Er spelen ook andere factoren een rol. U zult dat ook in onze lezingen tegen zijn gekomen. Er is namelijk een wisselwerking tussen het innerlijk bereikt en de wereld daarbuiten. Zonder dat deze wisselwerking bestaat, is het niet mogelijk een esoterisch besef dermate te fixeren dat het punt dat bereikt werd ook later zonder meer bereikbaar zal zijn.
Een tweede vraag hierover: hoe initieer je jezelf in zo'n innerlijke trip? Hoe moet je ermee beginnen en hoe kun je de trip laten continueren?
Het laten continueren hangt niet helemaal af van bewuste factoren of wilsfactoren. En daarom is daar geen exact antwoord op te geven. Wat betreft het initiëren, het is in feite een dromen over jezelf, waarbij je probeert elke leugen die je over jezelf vertelt te ontmaskeren. Het is dus een zelfonderzoek. Daarna is het heel vaak het gaan dromen in allerhand beelden. Je bouwt heel vaak een soort wereld op. In die wereld moet je verder gaan, onverschillig wat je ook tegemoet komt. Nooit bang zijn. En wanneer je dan op een gegeven ogenblik niet verder kunt, dat is een wegvallen van energie soms, in andere gevallen een doorbreking van je concentratie, dan keer je gewoon terug. Wanneer je echter iets geleerd hebt dat je in toepassing brengt, zul je ontdekken dat je een volgende keer de tussenliggende stadia zeer snel doorloopt en verder kunt gaan. Esoterie is een innerlijke trip, waardoor men in zich erkennende een nieuwe relatie met de wereld buiten dit ik probeert te scheppen. Voldoende?
Nog een derde vraag hierover. Hoe moet je de angsten en begeerten die je tegenkomt overwinnen of juist negeren? Waarom? Kunt u dit concreet uitleggen met een voorbeeld, bijvoorbeeld angst om alleen te komen staan?
Nou ja, je kunt nooit alleen komen te staan als je deel bent van een geheel. Wanneer je een dergelijke angst ontmoet, dan zeg je ja, dat is sentimentele onzin en je gaat door. Wanneer je geconfronteerd wordt met angsten, bijvoorbeeld vliegangst, hoogtevrees, pleinvrees, noem maar op, want die komen ook voor, dan zie je dat die angst in je bestaat, maar je zegt tegen jezelf gewoon, dat kan mij op dit moment niet beroeren, want ik ben nu een ander. Ja, bevind me in totaal andere omstandigheden en wereld. De overwinning van dergelijke angsten is dus in feite het ontkennen van de relatie tussen de angst of de begeerte, want daar geldt het ook voor, tussen de begeerte, de angst en jezelf in dit stadium. Wanneer je dit leert, kun je eraan voorbij gaan en zullen ze je ook niet kunnen behelligen. Laat je erdoor vangen of binden, dan heb je over het algemeen, ja, u had het over een trip daarnet, een hele slechte trip. Als je aan het eindstation komt, ben je uitgeput. En dat is niet de bedoeling van de oefening. Dus, eenvoudig aan voorbij gaan en verder gaan. Voldoende?
Kunt u het paranormale weerbericht geven voor april en mei? Alvast dank.
Er trekt op het ogenblik enige neerslag van minder aangename aard op. En heel veel mensen zullen ongeacht het lentetijdperk geconfronteerd worden met de tegenvallende tendensen. Dat wil zeggen, om het heel simpel te zeggen, alles wat je probeert gaat net niet helemaal goed. Alles wat je met alle geweld wilt halen, haal je net niet. En al datgene van je hoop dat het niet waar is, zoals de visite van je schoonmoeder, dat gebeurt. Ja goed, ieder moet voor zich weten niet waar, of hij dat wel of niet leuk vindt. En dan verder. We krijgen binnenkort een paar golfjes blauw licht. We zouden dus moeten verwachten dat er enkele verstandige dingen gezegd en waarschijnlijk ook gedaan worden. Dat zal voor veel mensen betekenen dat ze een probleem kunnen oplossen over ongeveer 14 dagen. Dan hebben we verder te maken met het gouden licht. Een paar korte perioden, helaas niet erg lang. Oh, daar gaat het rode licht. Ja, ze laten het blauw blauw hoor, maar je weet waar hij naartoe gaat. Oh nee, dat weet u niet, maar dat geeft ook niet. Nou ja, goed. Ik wilde dus zeggen, het gouden licht. In deze periode zult u een paar dagen hebben dat u zich buitengewoon prettig voelt. Zelfs als het tegenvalt, kan u niet schelen, u voelt zich sterk. Over de 2 maanden als geheel gesproken, in het begin wat mis, later opklaarend, met enkele kansen op succes en aan het einde van deze 2 maandsperiode. Voor u? geloven.
Kunt u iets vertellen over de ank? Bestaat er een ankkracht en voor welke inwijdingen staat deze ank symbool? Er zijn groepen die de ank centraal stellen, zoals de gouden ank. Weet u iets over hun doelstellingen, werkwijze? Wat voor soort krachten en magische werking staan ze voor? En wat doen ze binnen de Witte Broederschap?
Nou, ank is, zoals u weet, in feite de eeuwigheidscirkel op het touwkruis. Hè? De ank geldt als een sleutel die werelden verbindt, punt 1. De kracht van de ank is gelegen in de bezieling waardoor twee werelden samentreffen, het zij in het symbool, het zij in de persoon die het symbool hanteert. Magie hiermee verricht is over het algemeen witte magie, maar ze zal zeer weinig kunnen doen ten aanzien van zuiver stoffelijke dingen. Zij houdt zich wel bezig met alle geestelijke waarden, ook mentale waarden. Mentale beïnvloeding is daardoor mogelijk. Wanneer je spreekt over een groep van de ank, die inderdaad wel bestaat, er zijn er zoveel, binnen de Witte Broederschap, kan worden gezegd dat hun functie voornamelijk is het projecteren van denkbeelden of het inspireren, en dat de magische krachten die ze hebben soms wel gebruikt worden om bepaalde illusies of hallucinaties voor grotere hoeveelheden mensen te doen ontstaan. Voldoende?
Betekent een sleutel tot de vele sferen dat men zo'n sleutel, bijvoorbeeld het ankh-symbool, visualiseert en daarna contempleert, men hierbij toegang krijgt en contacten krijgt met deze sfeer? En zo ja, hoe kun je dan deze toegang tot een daadwerkelijke beleving maken en niet alleen een fantasie laten zijn?
Ja, dat is heel erg moeilijk, omdat alles wat je diep in jezelf beleeft en waarvan je niets mee naar buiten kunt brengen, uiteindelijk een fantasie, blijft in menselijke termen. Er bestaan een aantal symbolen en sleutels. Het kunnen ook woordsymbolen zijn, er bestaan er heel veel. Al deze symbolen hebben tot doel om het bewustzijn dermate op één punt te concentreren, dat de gevoeligheid voor de eigen wereld wegvalt en daardoor een gevoeligheid voor een nieuwe wereld ontstaat. Zou u daarin slagen en zou u een nieuwe wereld beleven, dan lijkt me de meest juiste methode: probeer in die wereld, volgens de normen die daar gelden, een verklaring te krijgen omtrent ingrepen of gebeurtenissen op aarde. Controleer of deze juist zijn. Is dit juist, dan is uw beleving van die wereld inderdaad ook juist. Maar dat wil niet zeggen dat de vormen die u hebt gezien juist zijn. Dat zijn altijd uw analogieën voor een niet geheel vertaalbaar beleven. Voldoende?
Moeten we eenzamen in de samenleving meer opvangen, eventueel ten koste van anderen?
Ja, u bedoelt iemand die uit het raam valt opvangen en de baby op de grond laten vallen. Het ligt er maar aan hoe ver de baby valt en hoe hard de grond is. Je moet prioriteiten stellen. Eenzame opvangen, ja. Absoluut. Wanneer die eenzamen dat graag willen, tenminste. Je kunt zeggen, een contactmogelijkheid bestaat. Je kunt niet zeggen, ik vind u zo eenzaam en ik neem contact met u op. Je moet de ander altijd in zijn eigen waard laten. Wanneer u daardoor echter moeilijkheden veroorzaakt, en dat zou mogelijk zijn, die anderen betreffen, bijvoorbeeld verhoudingen in een gezin storen, dan lijkt het me verstandig om dergelijke bemoeiingen met eenzamen te beperken tot een mate waardoor ze voor uw gezin of voor uw omgeving dus draaglijk zijn. Duidelijk? Ja?
U zegt vaak, maak je niet druk om regeringsleiders, kernwapens, oorlogsdreiging enzovoort. Waar dan wel energie op te richten en hoe?
Ja, een mooie gelijkenis die we al meer hebben verteld. Er was een boer die had graan gezaaid. Hij ploegde eerst voort natuurlijk, maar toen zaaide hij toch ook, hoor.
Ja. Sorry, dat is staat mij.
Oh, dat hindert niet.
Nee.
Maar de grap is namelijk deze. Die man die zei, ja, dan moet ik het onkruid op mijn veld gaan wieden. Daar was hij zo druk mee bezig, dat hij te veel vertrapte. Dat graan kwam langzaam op. En toen bleek dat er toch nog onkruid was, en dat was gauw hoger dan het graan. En daardoor verstikte het. Er was ook een boer, die verzorgde zijn grond goed. Hij zei, dat onkruid, daar trek ik me niet te veel van aan. Dat doe ik alleen als de akker kaal is. Zodra de graan op staat, laat het groeien. Inderdaad, het graan schoot op, werd hoger dan het onkruid en daardoor gaf het een redelijke opbrengst. Ik geloof dat je dat in alle opzichten maar moet doen. Richt je op de goede dingen, op de dingen die werkelijk belangrijk zijn. Strijd niet tegen atoomenergie, strijd voor een beter energiebewustzijn. Strijd niet tegen politici, dat helpt je trouwens toch geen pest hoor. Strijd gewoon voor eerlijkheid. En hoe meer de mensen eerlijk worden, hoe meer politici de kans hebben in hun hemd te staan. En aangezien er heel veel ouderen bij zijn, slaan ze dan dat figuur waardoor ze politiek minder mogelijk worden. Duidelijk? Ja.
Hoeveel procent van de mensen die zich op het ogenblik uitgeven als transmedium werken werkelijk zuiver? En hoe kun je herkennen dat ze werkelijk zuiver zijn?
Ik zou zeggen, de boom ken je aan zijn vruchten. Luister wat ze te zeggen hebben. Probeer niet te zeggen het is deze geest of gene geest. Over het algemeen haalt het weinig uit. Wees bijzonder kritisch wanneer u geconfronteerd wordt met geesten met vaak belangrijke namen. Als iemand u vertelt dat hij Aeneas heet, of dat Helene van Troje doorkomt, of de hoge priester van Osiris, dan zou ik dus zelf geneigd zijn om een aantal korrels zout bij de hand te houden. Laat u dus niet overdonderen door degene die doorkomt. En als hij zegt dat hij uw vader of moeder is, nou kijk dan eenvoudig eventjes of die het een en ander kan vertellen waar u bewust al niets meer van weet. En ga dan later na of het juist is. Is het juist, dan wordt de rest van de uitspraak wat waarschijnlijker. Maar blijf zelf denken, u moet leven, u moet beslissen. En als er klappen vallen en de geest heeft ze veroorzaakt, bent u het toch die ze krijgt. Dus wees voorzichtig. Wilt u kijken naar mediums, dan kunt u zeggen, nou, ongeveer de helft daarvan is soms altijd, soms een deel van de tijd, bezig met de eigen persoonlijkheid, onderdrukt of bewust, te lanceren in een andere gedaante. Blijft er 50% over, waarbij onderbewuste invloeden, invloeden uit vorige incarnaties of geestelijke contacten een rol kunnen spelen. Ik geloof niet dat u gemakkelijk in staat zult zijn die van elkaar te herkennen. Maar één ding is zeker. Een goed medium zal altijd werken met een controle, maar ook met entiteiten die een bepaald karakter hebben, die een bepaalde tendens vertegenwoordigen. Wordt het een beetje te hooi en te gras, dan wordt de aanvaardbaarheid kleiner. Verder, niet ieder medium, zelfs een transmedium, is elk ogenblik en elke keer even sterk onder geestelijke invloed. En ten laatste, realiseer u dat mediumschap labiele persoonlijkheid vereist. Met andere woorden, het zijn altijd een beetje onevenwichtige mensen, ook wanneer ze dat vaak heel mooi weten te camoufleren. Die onevenwichtigheid betekent dat de betrouwbaarheid niet op alle momenten even groot kan zijn. Dit geldt ook voor het medium waarmee u te maken hebt. Dat geldt voor elk medium. Wanneer u met deze zaken rekening houdt, zult u zelf nadenken, zelf beslissen en zelf een waardeoordeel geven. En laat dat dan beslissend zijn voor u. En laat hetgeen u innerlijk hebt besloten aan de hand van datgene wat u van een medium hebt gehoord, bepalend zijn voor uw daad. Voldoen? Ja.
Valt het begin van het grote aardetijdperk samen met wat in de fysica de oerknal genoemd wordt?
Ja, dat is niet helemaal juist. Er was eerst de rotknal. Toen kwamen er nog een stel kleine knalletjes. Toen kwamen er een paar zonnetjes. En een paar van die zonnetjes die kwamen nog een beetje dicht bij elkaar, zoals dat in de kern van het Melkwegstelsel nog wat gebeurt. Er werden er een paar nova, in de explosie werden massa's uitgeslingerd, soms door zonnen zelf, soms werden ze ingevangen van andere zonnen. En die, ja, die koelden af en die bleven in het zwaartekrachtveld van zo'n ding draaien. En nou ja, dat waren dan planeten. En de aarde is een planeet. Dus daar de tijdperk kun je niet situeren bij de oerknal. En daar zit trouwens nog iets aan vast. Er is namelijk altijd een tweeledig continuum. Er is namelijk een continuum zoals u het kent. En er is een in feite energetisch continuum. Waarin een klein deel van alle energie voortdurend verdwijnt. Tot op het ogenblik dat in uw continuum bijna stasis bereikt is. Op dat ogenblik kan elke verdere verstoring van die energie weer een oerknal veroorzaken. Dan is uw heelal tijdelijk opgelost en ontstaat weer een dergelijke splitsing in, zeg, zuivere energie en materiegebonden energie. En dan begint hetzelfde spel van voren af aan.
Is geloven in reïncarnatie niet tegenstrijdig met wat in de Bijbel, wat de Bijbel te zeggen heeft?
De Bijbel zegt niet dat ze niet bestaat. Maar de uitleggers van de Bijbels vinden het uitermate gevaarlijk, omdat ze van hun gelovigen tucht en discipline eisen, en iemand die gelooft dat hij het later nog wel kan doen, zou zeggen, nou Jan, wacht vandaag even.
Hoeveel reïncarnaties doorloopt een mens ongeveer gemiddeld, en over welk tijdsbestek?
Ik zou er geen pijl op durven trekken. Ik ken een aantal personen die dus 4, 5 incarnaties achter zich hebben. Er zijn er die er veel meer achter zich hebben. En er zijn ook nog een paar beginnelingen die net 1 hebben gehad. Ja, voor die tijd komen ze niet in ons soort wereldje terecht, omdat ons gedeeld menselijk bewustzijn voor die wereldjes bepaald is. Dus als u me zegt hoeveel gemiddeld, ik weet het werkelijk niet. Maar ik neem aan dat de sequentie, ja, de snelheid van opeenvolgende incarnaties mede bepalend is voor het aantal reïncarnaties dat noodzakelijk is. Het verkregen bewustzijn dat een evenwichtige aanvaarding van de geestelijke toestand zonder belemmeringen of grenzen mogelijk maakt, betekent gelijktijdig het wegvallen van de noodzaak tot verdere incarnatie.
Ja. Staat het tijdperk van Atlantis lijnrecht tegenover dat van Aquarius en zo ja, waarom?
Nou nee, dat zou ik niet durven zeggen. Ik zou eerder zeggen dat de ongunstige kant die uw wereld op het ogenblik nog heeft een ascendant was van de ontwikkeling van Aquarius. Van Atlantis. Aquarius. Nou ja, goed, lag allebei in het water. Atlantis is een periode geweest waarin een magische cultuur uiteindelijk even beheersend werd voor de hele samenleving als nu de techniek en de uwe. Dat is de parallel. Het verschil is dat een magische cultuur zeer sterk op macht gebaseerd is en zal moeten blijven. Terwijl een technische cultuur kan ontstaan waarbij de mensen zich losmaken van de techniek en dus meester worden van datgene wat hen op het ogenblik grotendeels beheerst. Daardoor zijn de kansen van Aquarius aanmerkelijk beter dan ze in de Atlantische periode waren. Voldoen?
Gelooft u nog in een toekomst voor de kerken, zoals de basisbeweging, of is het beter dat ze verdwijnen?
Wat is een kerk anders dan een aantal mensen die op basis van een gemeenschappelijke aanname proberen tot een beleving te komen van een God in de vorm waarin zij veronderstellen dat die bestaat. In deze zin is een kerk een steun voor iemand die binnen een bepaald kader tot een godsbeleving wil komen. En daarom geloof ik dat kerken inderdaad nog lang zullen bestaan, wanneer ze tenminste maar af kunnen stappen van de dogmata. De dogmata namelijk zijn niets anders dan de bindende veronderstellingen van mensen die zich heel vaak theologen noemen, en niet beseffen dat zij over de theos meer liegen dan de waarheid spreken. Wanneer die dogmaten wegvallen, kan de mens uiteindelijk God weer zelf beleven, zonder dat er priesters met een hele hiërarchie komen te staan tussen die mens en zijn God. En dan zijn kerken waardevol.
Wat raadt u aan hoe om te gaan met agressie? Maakt het taboe op agressie niet dat mensen dat op hun eigen persoonlijkheid betrekken en daaronder lijden?
Dat lijkt me wel. Aan de andere kant is agressie natuurlijk verkeerd op het ogenblik dat je ze niet meer beheerst kunt gebruiken. Voelt u een agressie die u niet kunt hanteren, nou gaat hout hakken of iets dergelijks, of begint met een sloopbezigheid, dan kunt u op die manier van veel van uw agressie afkomen. Maar wanneer u een mate van stuurkracht en agressie hebt, en u kunt die gebruiken om met anderen samen iets tot stand te brengen, is natuurlijk veel beter. Uw eigen agressie tegenover anderen is dus zinvol op het ogenblik dat u ze kunt gebruiken zonder anderen daardoor te schaden. Wanneer u die regel aanhoudt, komt u er verder mee.
In hoeverre wordt je leven gestuurd, je lot bepaald en wat heb je daar zelf in te vertellen?
Ja. Jullie hebben ze wel uitgezocht vandaag. Laat ik het zo zeggen. Je lot is voor een deel bepaald. Omdat je dus vorige ervaringen hebt. Je komt niet als mens op de wereld zonder bepaalde geestelijke inhouden. In de prenatale periode worden die voor een deel door de hersens geabsorbeerd. In de kinderperiode komen ze heel vaak tot uiting, onder meer in de fantasieën. En daardoor heb je voorkeuren. En bovendien heb je incarnerende ook nog gezocht, meestal naar een lichaam dat kwaliteiten heeft die jou bevallen. Later merk je wel dat je knollen voor citroenen hebt gekocht, maar dat hindert niet. Dus je zit vast aan de beperkingen van je incarnatiekeuze, plus je eigen vorming, zover die bestaat. Dat houdt in dat je binnen een maatschappij een beginkapitaal hebt, waardoor je eenzijdig gericht bent. Dat houdt in dat je in die maatschappij komt tot een gewoonte van leven die mee bepaald wordt door je eigen innerlijk, door je werkelijke persoonlijkheid. Op het ogenblik dat je daarmee begint, ontstaat een maatschappelijke gebondenheid. Naarmate die groter wordt, zit je meer vast aan het spoor langs, waarlangs je je beweegt, omdat het te veel gaat kosten en te veel moeite gaat betekenen om er vanaf te stappen. Maar je kunt er wel vanaf stappen. Je kunt echter niet ontkomen aan hetgeen je bent. Dat blijft altijd beperkend en bepalend. Je hebt dus een lot dat in zekere mate te voorzien is, zolang je je rechtlijnig beweegt door het gebeuren. Op het ogenblik dat je afwijkt, is een prognose niet meer mogelijk op de oude condities. En dat houdt in dat al zijn voorspellingen mogelijk, deze dus niet zonder meer betekenen dat er een volledig vastgelegd noodlot voor iedere mens bestaat. Voldoende?
Wat is de beste actie tegen kruisraketten?
Kruis je met degene die kruisraketten maken.
Hoe bereik je levensvreugde?
Door te beseffen dat anderen al zoveel ellende hebben, dat het het beste is als je om je eigen ellende lacht. Als je dat doet, voel je jezelf zo verheven dat je vanzelf vrolijk wordt.
Was Adolf Hitler een avatar? Is hij naar Brazilië gevlucht na de oorlog?
Nou, zover ik weet niet hoor, maar ik weet ook niet alles. Een avatar, ja. Ik zou hem in ieder geval een incarnatie van de machtsdrang kunnen noemen, dat wel. En voor de rest een man die als huisschilder beter was dan als kunstschilder. Dus. Ja, wat moet je er verder van zeggen? De man is uiteindelijk tot datgene geworden waartoe hij zich liet maken door degene die hem in de waan lieten dat hij almachtig was. Voldoen?
De EEG staat op springen. Gebeurt het? En zo ja, hoe gaat het dan met de bevolking in de hele EEG?
Nou, ze maken wel rare sprongen, maar dat komt omdat ze in nood zitten. Maar de EEG gaat niet geheel ten gronde. Wel ontstaat waarschijnlijk een tijdelijke beperking van het aantal in de EEG Verenigde Landen. Verder moeten we zeggen dat die EEG waarschijnlijk daarna een zo grote eenheid bereikt, dat ze daardoor anderen als het ware dwingt haar op haar eigen condities te aanvaarden. Voldoen? Oh ja, wat voor de mensen betekent? Nou, niks, jullie betalen toch BTW.
Hoe ver zijn ze met het kankeronderzoek? Wanneer hebben ze deze ziekte onder de knie en hoe lang duurt het nog?
Er zijn een aantal factoren die gunstig zijn. Ik neem aan dat bijvoorbeeld het Moerman-onderzoek, dat gaande is op het ogenblik, zou kunnen voeren tot een dieetaanpassing die inderdaad kankeronderdrukkend werkt. Er zijn verder enkele methoden gevonden om bepaalde kankersoorten aan te pakken. Kankers kunnen op het ogenblik vaak genezen worden, mits ze een bepaald stadium niet overschreden hebben. En daaruit kunnen we concluderen dat over een jaar of 10 waarschijnlijk de meeste vormen van kanker beheersbaar zullen zijn. Met uitzondering, dacht ik nog, van bloedkanker en botkanker. Die komen wat later aan de beurt.
Is Willem van Oranje geïncarneerd?
Ja, hij is al een blauwe maandag dood. En groen was hij niet meer. Ja, ik neem aan dat hij ondertussen wel geïncarneerd is, ja. Waarschijnlijk meerdere malen. Maar hij is geen Willem meer. Een zwijger is hij eigenlijk nooit geweest. Dus we kunnen aannemen dat wanneer hij op het ogenblik geïncarneerd is, hij waarschijnlijk in zeer progressieve kringen verkeert, maar enige politieke interesse en bijbedoelingen blijft bezitten. Meer weet ik er niet van.
Is het waar dat de Inca's geen beschikking hadden over het wiel?
Geheel juist is het niet. De Inca's kenden het wiel in die voegen dat het als een heilig symbool gold. En dat stamt eigenlijk al uit de Andesperiode. Daardoor werd het wiel bij hen niet, praktisch niet, gebruikt. Wagens bijvoorbeeld hebben ze zelden gemaakt. Maar er zijn kort geleden, dacht ik, bij het, hoe heet dat? Ja, dat is van tongbreker, Titicuabana meer. Bij een ruïne enkele voorstellingen gevonden van waarschijnlijk kinderspeelgoed. Of misschien voor diefgiften, waar inderdaad wielen aan zaten. En dat zou aangeven dat ze dus het wiel wel gekend hebben. En waarschijnlijk om religieuze of praktische redenen, als je in de bergen woont, heb je niet zoveel aan een wiel, het niet gebruikt hebben.
Er zijn nog heel veel schriftelijke vragen, maar we moeten aan de tijd denken.
3 vragen kort af en dan slot.
Is het eind van de serie bodemverontreiniging in Nederland al in zicht, of is wat tot nu toe bekend is nog maar het topje van de ijsberg en zullen er afdoende technische en betaalbare methoden voor het reinigen van de grond ontdekt worden?
Er zijn nu al enkele betaalbare methoden die om velerlei redenen niet worden toegepast. Het topje van de ijsberg misschien wat overdreven, maar 2/3 zit toch nog wel onder de grond, ja. Wat betreft het aanpassen ervan, aanpakken ervan, dat zal nooit gebeuren zolang men te veel rekening moet houden met de economische mogelijkheden der bedrijven en de arbeidsgelegenheid. Dit zijn schitterende uitvluchten om in feite ontoelaatbare praktijken verder voor te zetten.
De kernwaarden van de Chaldeese magie, hoe werkte ze toen en welke rituelen en oefeningen zijn erbij?
Te lang om precies te beantwoorden. De kern van de Chaldeese situatie is het zo boven zo beneden, waarbij men uitging van het standpunt dat de mens door op aarde bepaalde handelingen te verrichten en bepaalde riten of symbolische riten te volvoeren, hemelkrachten ertoe konden worden bewogen een soort gelijke werking tot stand te brengen die dan de aarde zou beroeren. Dat was de kernwaarde.
Er komt een bijeenkomst van 1700 man in Joegoslavië op 13 april. Dat is een transcendente meditatie. Dat stond in de Financiële Telegraaf, want het zou invloed hebben op de koers van de beurs. Klopt dat?
Ik zou het niet weten, maar als het zo transcendent is, is iemand beurs er in ieder geval beter van. Vrienden, het spijt me. We zijn aan het einde van de mogelijkheden, zoals u zult begrijpen. Ik moet nog een slotwoord plegen. En nou alsjeblieft geen 25 woorden, maar 3.
De zee.
Hè? Huh?
De zee.
De zee. Hier had ik vruchtensap.
Liefde.
Liefde. Ik zou zeggen, de liefde van de zee is als vruchtensap. Zon gevangen in je hart en daardoor verhelderend werkend op denken en beleven. Reclame voor vruchtensap, waarom niet? Maar goed, laten we die zo nemen, zeg. Moet eens kijken, hè. Wanneer ik vruchten pers en sap te samen neem, dan is iets van de geest die in de planten woont, plotseling in het sap en komt in mij en toont mij toch, om te verstaan, iets van een werkelijkheid die waan lijkt als je naar de wereld kijkt. Ik zoek in mij en zoek ik voort en is de sleutel goed gebruikt, dan zie ik plotseling hoe het sap verbreekt dat wat mij fnuikt. Ik voel mij sterk, voel mij gezond, voel in mij het ruisen van de zee en denk in eeuwigheden plots, ruis met de golven mee. En als ik in de eeuwigheden schouw en in mijzelf besef hoe al te samenkomt, voorwaar, ik voel hoe ik mij verhef en boven kleine zorgen zweef en blij ben om het al bestaan, blij ben dat ik leef, dan heb ik heel de wereld lief en al wat er bestaat, omdat het deel wordt van mijn zijn en ik vergeet mijn haat. Dan deint in mij die grote zee en trekt zij langzaam terug. Ik vind in mij als vruchtensap de elixir weer terug van levensvrucht en levenskracht, van vrijheid van bestaan. Dan breekt de levensvrucht mij uit. Dan breekt de kracht zich baan die niet den ander wil beheersen, maar slechts wat muren slecht. Zo zoek ik uit mijn werkelijkheid te komen naar mijn droom, en wonend in mijn droom zoek ik een werkelijkheid. En waar die twee vervlochten zijn, ontstaat iets wat mij lijkt tot werkelijkheid alleen bestaat, en ik zichzelf ondergaat als deel van al in werkelijkheid, en in vervlochten zijn één woord, maar met alle vreugd en één met alle pijn. Ja, als je vruchtensap geeft in het begin, moet je niks beters verwachten. Maar ik heb mijn best gedaan. Nou ja, voor de rest blijft er niet veel over, hè. Ik moet opduvelen, anders krijg ik later last met mij, die mag nog een keer terugkomt. Dus, vrienden, hartelijk bedankt voor uw aandacht. Het was prettig dat u er was. Ik hoop dat u in ieder geval iets gevonden hebt wat voor u belangrijk is. Is het niet het geval, nou ja, we hebben ons best gedaan, meer kunnen we ook niet, nietwaar? En als u zelf naar buiten gaat, probeert u ook eens uw best te doen. Misschien dat u iets beters doet dan u anders gedaan zou hebben. En dat gun ik u van harte. Want iemand die het gevoel heeft dat hij wat goeds heeft gedaan, die is zo blij, die kan nog meer goed doen. Vrienden, tot ziens.
Zoals u weet is er in april geen bijeenkomst vanwege de paasvakantie. In mei is het weer op de 23e. Tot dan. Ik heb mensen die meer dan twee vragen, meer dan drie vragen stellen.
Dank u wel.
En
zijn
deze die waren ook zo terug. Ik heb twee vragen
Ja, maar ik ging even op die ene.
Ja, dat is geen maanden.